Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Iro Cycling Gear.
Mijn naam is Niels Willemsen.
Mijn naam is Lars van den Berg. Met Niels als leek.
En Lars als prof gaan we samen op zoek naar de persoon achter de sporten.
En bespreken we onderbelichte onderwerpen uit de sport.
Welkom
bij Cycling Inside.
Welkom bij de allersnelste aflevering van Cycling Inside, jaargang 1, aflevering 12. Dit keer met de allersnelste sprinter, denk ik, van Nederland, Arvin de Kluin. En welkom terug, Lars.
Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Weer in Nederland voor een keer.
Je bent weer een keer in Nederland, ja. Want de vorige aflevering was met je broer Marijn, broertje.
Ja.
En je andere broertje, Thomas, die invallen als co-host.
Ja.
Heeft hij goed gedaan. Dit keer kan hij er niet bij zijn vanwege schoolactiviteiten. Dus dat is ook belangrijk.
Ja, moet ook gebeuren. Hij moet wel zijn studie gaan halen.
Hij moet wel zijn studie gaan halen, ja. Dus als je luistert, Thomas, je moet je studie gaan halen. Luister naar je grote broer. En dit keer hebben we te gast, naar mijn mening, de snelste sprinter die we in Nederland hebben. Arvin de Kluin, welkom.
Dankjewel.
Ja, vaste luisteraar ook van de podcast.
Zeker, ja. Zeker. Ik denk dat ik ze nagenoeg allemaal geluisterd heb. Dus overigens snelste weet ik niet. Ik denk dat wij heel veel snelle sprinters in Nederland hebben. Zoals Jacobsen, Groenewegen, Olaf Kooi. Nou ja, ik vergeet er een hele hoop. En daar ben ik er één van, maar de snelste wil ik niet meteen zeggen.
Nee.
Nou, het zijn niet veel schelen in ieder geval.
Nou, misschien.
Het verschil is niet groot onderling, denk ik.
Nee, ik denk het ook niet meer.
Nee.
Maar wie, stel, we zouden een sprint doen met de drie snelste. Jij zit erbij. Wie wint hem? Jij natuurlijk, hè?
Ja, dat weet ik niet. Maar dat zou wel een leuke zijn om een keer te doen. Maar ik zou het niet weten wie er dan wint.
Maar in een massasprint, als je één Nederlander zou moeten kiezen dan, waarvan je denkt van, nou, daar zou ik dan niet tegen willen sprinten. Van waarvan je denkt dan, de rest die zou ik kunnen hebben, maar dan zou ik die even thuis laten nog een keer.
Jacobsen.
Ja, toch wel?
Ja.
Ja.
Wat maakt hem zo goed?
Supersterk. Hele sterke sprint heeft hij, supersnel. Ja, dat is wel iemand die echt... Ik heb in het verleden ook vaak gesprint bij de Contis tegen hem. En toen waren we best wel aan elkaar gewaagd, had ik al het idee. Maar hij heeft wel echt stappen gezet daar bij Quickstep. En dat is mooi om te zien. En ik denk dat hij nu tot de drie snelste van de wereld behoort. Dus,
En toch en van Nederlands bodem. Dus dat is iets waar we al trots op mogen zijn.
Ja, ik denk dat het sowieso dat geen in een ander land zoveel goede sprinters heeft als Nederland op dit moment. Met Groenewegen, Kooi, Arvid, zeg maar. Echt, ik zou het niet weten welk land het zou moeten zijn.
Maar waarom Nederland? Waarom hebben wij goede sprinters?
Nou, er lopen hier niet heel veel wegen die echt bergop gaan. Dus dat is denk ik misschien iets... Maar volgens mij hebben we in het verleden ook een lichting gehad waar helemaal geen... Of waar we echt heel veel moeite hadden met echt goede sprinters. Hadden we wel Kenny van Hummel bijvoorbeeld. Ja. Maar de echte topsprinters, daar ontbrak het op dat moment aan. En nu hebben we gewoon een lichting met heel veel snelle jongens.
Ja, oké. Okay. Hey, Arvid, jij rijdt nu bij Tudor.
Klopt.
Nieuwe ploeg. Tevreden met hoe het nu gaat?
Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat ik mijn beste voorseizoen tot nu toe rijd. Of het eerste deel van het seizoen tot nu toe. Dus ik ben heel erg tevreden ook over de ploeg zelf. Hoe het allemaal binnen de ploeg gaat. Hoe professioneel het is. Het is echt een mooie stap voor mij.
Ja, want je bent nu 28.
29.
Wat doe jij dit jaar anders ten opzichte van de jaren daarvoor? Want in principe win je elk jaar wel. Maar wat doe jij dit jaar anders?
Nou, het is niet zozeer wat ik dit jaar anders doe. Ik denk meer wat er om me heen gebeurt. Wat echt anders is dan de voorgaande jaren. Ik heb een aantal jongens om me heen die zeer veel vertrouwen in me hebben. En die ook kundig zijn om mij in goede positie te brengen. Waardoor ik dus echt nog een sprint over heb. En dat is wel een verschil met de jaren ervoor. De jaren ervoor was het vooral mezelf in positie brengen. En dan kijken wat er nog in zit. En dat in positie brengen kostte zoveel energie dat eigenlijk de sprint verloren ging bij mij al. En dan kon ik soms wel eens winnen. Maar dan moest alles kloppen. En nu is het zo dat ik mooi gebracht word en echt nog een sprint over heb.
Ja, dus het is meer de mensen om jou heen die beter doen dan jijzelf.
Nou, ik denk dat ik zelf ook weer een stap heb gezet hoor. Dus ik ben ook wel een stukje beter weer. Maar het is vooral het verschil. Voor mijn gevoel is vooral de jongens om me heen. De staf, hoe professioneel het is. Dat we ergens naartoe werken als groep. En ja, dat is echt het verschil.
Waren ze ook al met dat plan zeg maar, naar jou toegekomen vorig jaar? Zeg maar, van we willen dit en dit met jou gaan doen. Of we zien dat zo voor ons?
Nou, dat was eigenlijk wel leuk. Ik had een gesprek met ze en... Zij hadden een plannetje en ik zei, ja, ik heb dit en dit plan en dat zou ik heel graag uitwerken. En zij zeiden over het plan wat ik had, zij zei, ja, dat is echt identiek wat wij willen.
Ja.
Dus dat kwam perfect overeen. En daar zijn we nu mee bezig.
Ja. Ja, want hoe hebben jullie die trein zo geperfectioneerd in zo'n korte tijd, zeg maar? Want jullie doen steeds, het lukt bijna altijd om een goede lead-out te doen. Terwijl andere ploegen daar vaak, weet ik het, hoe lang voor aan het trainen zijn ook wel. Jullie hebben het in een korte tijd wel voor elkaar gekregen. Hebben jullie daar nog specifieke trainingskampen of trainingsdagen of voor gehad? Of?
Ja, we hebben voor het seizoen zouden we eerst naar Antalya gaan om de eerste sprints te gaan doen. En toen ging dat niet door. Toen heeft het team heel snel een extra trainingskamp in Lugano voor elkaar gekregen voor ons. En daar hebben we heel veel weer op sprinten gewerkt. De lead-outs hebben we heel veel over gediscussieerd en dan meteen in UAE ging het best goed. En
UAE is natuurlijk bij uitstek de sprinterswedstrijd van het seizoen.
Ja, daar staat iedereen. Ja. En daar kon ik een keer vierde worden, een keer vijfde. En dat was gewoon echt wel goed voor ons. Natuurlijk als beginnende ploeg.
Waarom is dat de plek voor de sprinters?
Nou, UAE is voornamelijk vlak. Brede wegen en daar gaan eigenlijk altijd goede sprint, eigenlijk de beste sprinters heen om hun sprinttrein op orde te krijgen voor het seizoen. Dat is eigenlijk het is een hele grote koers, maar het is eigenlijk een soort, bijna soms een probeersel, hoe gaan we het doen?
Een voorbereidingskoers om te kijken van hoe zijn we komen we de winter uit, waar schort het nog aan in de trein, zeg maar. Ja. En dit of dat moet nog beter, dat komen ze eigenlijk uitproberen allemaal in UAE.
Nou, mooi. Hey, want die trainingsschema's, hoe train jij? Hoe bereid jij je voor als sprinter in de trainingen? Hoeveel wijkt het af ten opzichte van jouw trainingen?
Nou, wat waarschijnlijk anders gaat zijn, is dat ik wat kortere inspanningen doe. En die inspanningen zijn iets intensiever dan die van Lars misschien. En Lars zal iets meer wat langere duurblokken doen. Omdat hij ook langer bergop op een hoge intensiteit moet gaan rijden. En dat heb ik minder. Dus bij mij is het iets explosiever, iets meer sprints. Dat verwacht ik, maar ik weet eigenlijk niet precies wat hij doet hoor.
Ja, ik denk het wel. Maar Arvid rijdt natuurlijk vooral, als je kijkt naar bijvoorbeeld ZLM, wat hij laatst heeft gereden. Er zijn natuurlijk vlakkere koersen. Er zijn hele andere inspanningen als die koers die ik rijd, waar je voornamelijk bergop je inspanning moet leveren. En ja, Arvid moet gewoon erbij zitten als het op de kant gaat. En vooral dan wat over hebben om die piekwaardes te trappen in de laatste 150, 200 meter. En dat is het grote verschil. Maar ja, dat is sowieso natuurlijk verschillende type renners die anders moeten trainen. Maar ik weet niet, ga jij nu in het seizoen ook nog vaak naar de sportschool of dat niet echt?
Niet enorm vaak moet ik zeggen.
En doe je trainen achter de brommer ook?
Ja, toevallig vanochtend gedaan. Dus vanochtend ben ik even achter de brommer gegaan. Heb ik wat sprints gedaan. Dus dat doe ik ook nog regelmatig, ja.
Ja. Want hoe werk je, hoe heb je zeg maar je topsnelheid dan dit jaar nog dat extra zetje kunnen geven? Waar denk je dat vandaan komt dan?
Achter de brommer trainen. Dat deed ik nooit.
Oh echt?
Nee, dat deed ik niet. dus op een gegeven moment moest ik dat gaan doen van mijn trainer. En tuurlijk, ik heb wel eens achter de brommer getraind. Maar het was niet dat ik dat regelmatig deed. Gewoon een keer voor de leuk erachter. En dat was het wel. Bij mijn schoonvader, die had dan zoiets van... Ah, we gaan even achter de brommer. Ja. Oh, ja, dat is leuk. Maar wat we deden, ja, wisten we eigenlijk ook niet. En nu heb ik veel in Spanje getraind. Ik heb daar een Nederlands gezin in Moreira. Waar ik altijd naartoe kan.
Ja.
En die man, die gaat dan met de scooter rijden. En dan kan ik sprints doen achter de scooter in Spanje. Dus dat is ideaal. En ook in Nederland heb ik zo mensen die met de scooter willen rijden. Ja. Dus ik denk dat ik daar wel echt een stap heb gezet. Op hoge snelheid nog kunnen versnellen. Ja. Vooral achter scootertrainen, dat mij geholpen heeft.
Ja. Maar dat is ook een vertrouwen wat je moet hebben. Want bij jou doet je vader het nog best wel vaak, of deed best wel vaak de voorrijden.
Ja, voor mij niet echt hoor. Het is meer voor Marijn dan. Maar ja, het is natuurlijk vaak niet de eerste keer dat mensen... Je gaat niet achter de brommer rijden met iemand die dat voor de eerste keer doet. Dus ja, Arvid, die zal met iemand rijden die wel vaker op de brommer heeft gereden met iemand erachter. Dus ja, op zich kan je iemand, zo iemand natuurlijk wel vertrouwen.
Ja. Maar, op pure snelheid, hoe snel, wat is de top wat je rijdt aan sprint?
Dat is heel verschillend hoe de sprint loopt, of de rechte lijn is. Bijvoorbeeld in ZLM toe hadden we een etappe, daar bleef de kopgroep vooruit. Maar daarachter werd gesprint en daar reed ik uit mijn hoofd 76,4 max. Dus ja, dat is echt wel heel snel. Dat zijn hele snelle sprints. Maar er zijn ook sprints, bij de sprint die ik won in ZLM reed ik 70. En er zijn ook sprints bijvoorbeeld tegen De Maar, jouw ploeggenoot in Mayenne. Daar reed ik 58, 57, zoiets. Maar ja, die liep iets op berg op. Dus ja, vandaar dat de snelheid iets lager ligt. Dus dat is verschillend.
Ik ben vooral nog wel geïnteresseerd in de ploeg, zeg maar, van vorig jaar. Het is natuurlijk de ploeg van Fabian Cancellara waar je nu rijdt.
Ja.
Heb je dan nog veel met hem te maken? Zijn die gesprekken allemaal, of die je hebt gehad met andere mensen, of zijn die met hem? Of in hoeverre zit hij met de ploeg?
Ja, de voorbereidende gesprekken voor mijn contract is Fabian nooit in beeld geweest. Mm-hmm. Maar ja, met koersen bijvoorbeeld is hij er regelmatig bij. En hij geeft veel tips, moet ik zeggen. Hij is veel met de jongens.
Wat voor tips heeft hij gegeven dan bijvoorbeeld?
Nou, dat we vooral met onze voeten op de vloer moeten... Voetjes op de vloer, ja. En dat we niet te veel moeten gaan zweven en rustig moeten blijven. Ook ploegentijd uit het UAE was hij erbij. En dan geeft hij gewoon veel tips over hoe we moeten werken. Of ja, hoe je moet draaien in zo'n ploegentijdrit. En ik moest er eerder af in die ploegentijdrit. Omdat ja, dat was ook mijn taak om iets eerder af te gaan, maar iets meer te geven. En ja, daarna dan ben ik was ik een beetje teleurgesteld. Dat komt meteen naar me toe. Nee, maar ja, voor de ploeg gewerkt. En dat gaat zich uitbetalen in de komende etappes. En jij gaat gewoon weer sprinten. En, ja.
Het is ook een soort mental coach.
Ja, ja. Ja, het is vooral dat mental coach, ja.
Hoe belangrijk is zo'n grote naam voor zo'n ploeg? Bereik je ook als ploeg zijnde met hem aan de top, zeg maar?
Ja, zeker. Omdat met zo'n naam, als je wat grotere koersen wil rijden en hij kan ons wel ergens naar binnen krijgen bij grotere koersen. Dus dat is gewoon heel mooi om zo iemand erbij te hebben.
Ja.
Dat is ook wel een van de redenen dat jullie dit jaar al zo'n mooi programma hebben kunnen rijden, lijkt mij.
Dat denk ik wel, ja. Ja.
Want wanneer namen zij contact met jou op?
Ik denk eind juni vorig jaar. Dus redelijk vroeg, ja. Vond ik. Ze hadden daarvoor al wel contact gezocht met mijn management. Maar daar wist ik toen niks van. Ik hield dus even achter. Want ja, het is een nieuw team. Ja, je weet niet wat het is, wat er gaat gebeuren. Dus,
Geloofde jij direct in hun doelstellingen en hun ambities?
En toen ik het gesprek had, dacht ik, dit kan wel eens wat worden.
Dat gesprek was dus niet met Fabian?
Nee.
Oké. Was met iemand, een andere ploegmanager of zo?
Ja, een ploegleider en een manager van de ploeg, ja. Hmm. En die legde mij helemaal uit hoe de ploeg in elkaar stak. En wat voor een taak ik zou krijgen, wat voor een positie in het team. Wat ze van mij verwachten en dat soort dingen.
Ja, hoe zien hun de toekomst nu verder dan? Willen ze doorgroeien naar World Tour wel? Of wat is precies...
Is wel de ambitie. Ja. Dat is wel de ambitie. Dus volgend jaar zullen we ook iets meer renners krijgen. Dan is de ambitie wel om ook punten te halen natuurlijk. En ervoor te zorgen dat we die stap kunnen gaan maken.
Ja.
Wat zijn jouw ambities nog? En denk je dat je nog veel progressie kan maken?
Nou, tot nu toe... Elk jaar dat ik rijd, maak ik progressie. En dat is, dat is misschien een beetje apart. Want je wordt natuurlijk steeds ouder en ik ben nu 29 al. Maar ik heb het idee dat ik elk jaar dat ik een laadbloeier ben. En dat ik elk jaar steeds ietsjes beter word. En dat zie je ook in hoe ik koers, de uitslagen, et cetera. Ja, en wat zijn mijn ambities? Ik hoop ooit een keer een grote ronde te rijden en daar mee te doen voor etappes. Dat is wel een ambitie van me. Dus dat is wel een doel.
Over welke grote ronde hebben we dan?
Een van de drie.
Ja. Met één beginnen.
Ja, laten we. Ja, ja, maakt mij niet zoveel uit welke hoor.
Nee, ja, dat is sowieso wel natuurlijk het ultieme doelstelling om als wielrenner dan in je carrière grote ronde gereden te hebben.
Ja, ja. Ja, nou, nee, ik wil hem dan rijden, maar dan wil ik ook wel meteen meedoen voor goede resultaten in sprint.
Ja, als sprinter dan kan dat ook wel. Als jij je lead-out meekrijgt, dan moet je altijd in een etappe in staat zijn om je de... Ja, goed te kunnen plaatsen. En dan in ieder geval mee te kunnen doen. Dus niet gelijk per se het gezegd om te winnen. Maar
ja, ik denk dat ik qua sprinten in een grote ronde wel mee zou kunnen doen. Denk het is alleen het overleven van een grote ronde. Ja, dan moet ik iets anders gaan trainen waarschijnlijk ook.
Mark, je legt het druk bij jou op? Dat je, nou, je bent wat ouder, dat je die grote ronde wil rijden. Ervaar je daar druk van? Dat je denkt van, nou, ik moet dat nu al één deze jaren voor elkaar krijgen? Of kan je dat wel redelijk loslaten?
Nee, ik leef heel erg in het moment. Dus ik ben nu vooral met nu bezig, met de komende koersen. En ik heb zelfs zoiets, als ik goed genoeg presteer, dan zal die grote ronde uiteindelijk wel komen. En ik denk dat ik in de ideale ploeg zit die stappen gaat maken daarin en die ook grote rondes gaat rijden.
Hebben ze vertrouwen in jou? En vind je dat belangrijk dat je vertrouwen krijgt?
Zeker. Ik vind vooral, het is super fijn dat je vertrouwen krijgt. Maar dat vertrouwen moet je ook eerst... verdienen. En ik denk dat ik nu wel een aantal keer mijn bandjes eerst over de streep heb geduwd. Dus ze hebben nu wel wat vertrouwen. Ja, een beetje afgedwongen heb ik het wel. Maar daarvoor hadden ze al, zelfs de renners hadden al erg veel vertrouwen in mij kunnen. En dat is fijn om te zien.
Ervaar je dan over druk gesproken meer, zeg maar, je bent dan steeds laatste man. Om het echt af te maken, ervaar je daar druk dan van? Of denk je gewoon van, ik ga binnen vandaag?
Nou, het is ook zo dat ik de laatste jaren niet anders gewend ben dan altijd de laatste man te zijn om te sprinten. Zelfs bij de Contis, ja, we hebben samen bij Metek gereden. Ja. 90% van de koersen moest ik voorbereid zijn dat ik voor de overwinning ging rijden. Ja. Dus die druk is er altijd. En ik kan heel goed met druk omgaan, heb ik al het idee. En ik vind het ook fijn als het druk is. Dus eigenlijk is dat nooit een probleem.
Nee. Nou, beter. Ja. Het is niet dat je daar, zeg maar, dan iemand vanuit de ploeg hulp bij hebt of wat dan ook, weet ik
veel. Nee.
Gewoon vanuit zelfvertrouwen kan je daar gewoon prima.
Ja, natuurlijk. Je bent ook wel eens onzeker. Maar, want dat heb je wel eens. Maar je moet ook wel een beetje zelfverzekerd zijn. Ja, anders wordt het niet. Ja,
dat is wel het meeste, denk ik, sowieso een karaktertrek van de meeste sprinten. Het zelfvertrouwen heb je nou eenmaal ook wel nodig, denk ik.
Ja, anders ga je niet winnen.
Ja. Nee.
Hey, we hadden het voor in aanloop van de podcastopname, hadden we het over de massasprint en de wat kleinere sprints. Hoe moeilijk, misschien kan ik de vraag aan jou, hoe moeilijk is zo'n massasprint, Luis?
Ja, voor mij is dat heel moeilijk, omdat het is meer, het gaat natuurlijk ook vooral gewoon heel veel om plaatsing. Dus dat is niet mijn grootste kwaliteit. Of tenminste, als ik ergens moet zitten, dan lukt het nog wel eens. Maar voor een sprint is dat natuurlijk... Iedereen heeft een sprinter mee die denkt, ik ga winnen vandaag. En uiteindelijk kan er natuurlijk maar één winnen. En daardoor worden er natuurlijk best wel wat risico's genomen. Maar het is uiteindelijk... Ik heb met Arvid in de ploeg gereden. En dan reden we ZLM, waar die dan nu laatste etappes won. Maar daar reden we toen nog voor Metek, voor een kleinere ploeg. En dan word je dus, je rijdt voor een kleinere ploeg, dus word je die grote ploeg al wat minder gerespecteerd nog. En terecht, zo gaat dat nou eenmaal. Maar daar reden we met Jason van Dalen en Arvid dan. En die gingen dan met z'n tweeën de sprints doen. Tegen al die grote sprinters. En dan zat ik daar iets achter. En dan zat ik zelfs te kijken en dan schaamde ik me echt dood. Hoe hun met z'n tweeën door dat peloton gingen en ze hadden echt scheid aan iedereen. Maar uiteindelijk, volgens mij weet je wel, vierde nog dat Giant.
Ja, de laatste etappe. Ja. Die won Ewan, weet ik nog. Ja,
moet je een klein beetje gestoord zijn als sprinter?
Nou, ik denk sowieso dat als je deze sport beoefent, dat er wel een steekje los moet zitten hoor, op professioneel niveau. Want een normale jongen gaat natuurlijk gewoon voetballen. En misschien komt hij een keer bij wielrennen uit, maar dan doet hij dat voor de lol. Maar om jezelf zoveel pijn te doen en zo, dan moet wel een steekje los zitten. Maar inderdaad, bij sprinters, Ja, misschien dat er iets meer bovenin mankeert. maar ja, het is ook zo. Ja, je moet ook risico's nemen en je moet ook daar zijn. En je moet ook als Conti rennen samen met Jason, die ook overigens ook geen idee had dat hij in de remmen kon knijpen. Ja, ja. Ja, zulke jongens heb je natuurlijk wel nodig. Anders, anders kom je daar niet, anders ben je er niet. En zeker in zo'n wat grotere koers, als je een kleinere Conti-ploeg bent, ja, dan moet je er soms een beetje bijna letterlijk tussen vechten.
Ja. Ja, zoals Arvid op dat moment ook. Die wilde dan nog op dat moment ook de stap maken naar een grotere ploeg. En dat waarin je als kleinere ploeg tegen grotere. Dus dat is natuurlijk wel de uitgelezen kans om het te laten zien. Dus ja, dan neem je misschien nog wel weer wat extra meer risico dan in een kleinere wedstrijd. Maar ja,
het is natuurlijk naar voren en gaan.
Ja, maar het is niet dat ik het idee had toen dat ik onverantwoorde risico's nam. Maar ja kijk, in de ogen van Lars misschien
ja,
wel.
Ja, dat is het verschil natuurlijk. Dat is waarom ik geen sprint. Maar hij heeft alles onder controle. Maar ik kijk natuurlijk van buitenaf daarnaar. En ik zit op plek 20 en ik zit zo met mijn ogen half dichtgeknepen te kijken van gaat dit goed? Maar kijk, uiteindelijk die gasten die hebben die fiets zo onder controle. Dat het uiteindelijk 99 van 100 keer gaat goed. En ja. En ze liggen ook een keer keihard op hun bek, maar ja, dat hoort er dan hoort erbij.
Ervaar jij wel eens angstige momenten?
Ja, jawel. Jawel, maar niet in de sprint. Nee, daar heb ik dan wat minder last van. Maar ik moet zeggen dat ik, nu word ik iets ouder. En ik moet zeggen dat ik 20 kilometer tot 20 kilometer voor het einde wel om me heen kijk van... Ja, als ik niet in het gaatje hoef te duiken per se, dan doe ik het niet. En dan rij ik er wel een keertje omheen. En ook met paaltjes zo kijk ik wel heel erg uit. Terwijl ik vroeger keek nergens naar. Ja. En dat is nu wel zo. Maar de laatste 20 of de laatste 10 zeker. Ja, dan...
Kan je echt de knop omzetten?
Nou, dat gaat vanzelf. Ja. Want dan ruik ik die finish en dan weet ik wat ik moet doen. En dan, dan moet je niet te veel remmen.
Nee.
Nee.
Ja.
Hij koppelt zijn remmen ook los. Voordat hij begint.
Nou, ik zal je vertellen. Toen wij nog gewoon met normale remmen reden. Dus niet met schijfremmen.
Ouderwetse velgremmen.
Ouderwetse velgremmen. Dat was nog in 2018. Was voor het laatst. Dus niet zo heel lang geleden. Maar goed. Wat ik toen wel eens deed. Of wel eens. Deed ik eigenlijk altijd. Als ik dan een massasprint in ging. De laatste 10 kilometer. Kon je ze altijd open draaien. Dus dan kon je bijna niet remmen. En ik draaide ze gewoon voor en achter open. Zodat als er iets gebeurde, kon ik misschien een beetje remmen, maar niet heel veel. En dan moest ik vooral sturen. Omdat heel vaak gebeurt er iets in het peloton en dan wil je remmen. Maar als je gewoon misschien een half seconde na had gewacht, had je niet hoeven remmen.
Ja.
Dat moet je maar aan Lars vragen. Ik denk niet dat Lars het ooit gedaan heeft.
Ik denk niet dat ik het ooit gedaan heb.
Ooit in jou opgekomen om je remmen los te trekken?
Ik zit denk te luisteren. Ik denk, het zal wel, maar mij niet gezien in ieder geval. Maar dat is het verschil tussen winnen of verliezen natuurlijk. En dat is waarom ik nog nooit de sprint gewonnen heb. Ja.
Ja, misschien.
Hey jongens, het is tijd voor de reclamecaravaan.
Ja,
dus, mooi.
En dan is het nu tijd voor de reclamecaravaan.
Heb jij onze nieuwe sokken gezien? In samenwerking met Aero Cycling Gear hebben wij speciale cycling inside wielersokken. Van sokken tot aerodynamische schoenkoffers, Aero Cycling Gear is dé pionier in aerodynamische fietskleding. Dus, fietskleding nodig? Fiets snel naar hun website www.aerocyclinggear.nl of vind de link in onze beschrijving.
Nou, dat was dit de reclamecaravaan. Heren, ik laat me altijd een beetje informeren voordat we de podcast beginnen. Ik verdiep me een klein beetje in jullie. Nu heb ik een... zoals Yvonne Kolderweij dat zegt, een spion naast me wonen. Ik noem geen namen, Marijn. Maar die heeft mij iets ingefluisterd. En ik moest vragen, hij heeft me niet heel veel context erbij uitgelegd. Ik moest vragen naar een avond dat jullie nog eigenlijk als enige een beetje over waren. En dat er toen een paar personen terugkwamen op een avond. Dat waren toevallig de kinderen van de ploegleider of de team.
Nou, nee, het was zo. We waren op trainingskamp en...
Je weet waar ik het over heb.
Ja, hè? Ik weet waar je het over hebt, want ik weet waar Marijn naartoe wil.
Ja, dat weet ik ook wel, ja.
En we zaten in een hotel en we hadden al 7 dagen zaten we daar. We hebben niemand gezien daar boven op een berg. Ja. En toen was er in één keer, waren er wat dames en wat heren erbij. En er was een soort feestje gaande. Want er was een dochter van de conciërge, kan ik me herinneren. Die had een feestje, want ze was jarig. En ja, wij hadden echt een goed trainingskamp. Maar ja, op een gegeven moment, je ziet dat feestje. En dus wij op een gegeven moment een beetje daar naartoe. En de ploegleiding die ging naar bed. En het was 11, 12 uur of zo. Ja, toen zijn we daar, hebben we daar een feestje gehad met allemaal jongeren. En dat werd wat laat en was super leuk. Overigens was niet iedereen erbij, waren een aantal jongens van Metec toen de tijd. En dat was erg leuk. Maar ja, de dag daarna moet je gewoon weer trainen. Dus we hebben het niet, volgens mij was het 2 uur dat we naar bed gingen, zoiets was het. En we moesten om 8 uur weer eruit, dus we hadden nog 6 uur slaap, dus het kon nog wel. Maar ja, bij het ontbijt, dan kom je bij het ontbijt en dan is het allemaal van, hoe was het feestje? De mensen die er niet bij waren. En er waren ook allemaal sponsoren van Metec bij en die hadden ook al wat gehoord en die vinden het natuurlijk mooi. En elke ochtend zou Adrie van Houweling, onze ploegleider, die zegt dan van wat de training gaat zijn, wat we gaan doen. En die zei dat en ja, die vond het niet kunnen dat wij dat gedaan hadden. Die vond het niet echt relaxed natuurlijk.
Dat was zacht uitgedrukt.
Ja, dus ja, je zag aan hem dat hij wel kookte. En hij zei van, ja, ik weet nog dat hij zei van, normale sportteams zouden jullie misschien wel naar huis sturen. Dat gaan we niet doen. Maar wat hij wilde zien, want we hadden nog 3 dagen. Hij wilde die 3 dagen en in de Ster van Zwolle wilde hij Grinta zien. En Grinta is een uitspraak in het wielrennen dat je echt zin heb om te gaan. En zin
mes tussen de tanden,
gewoon gas erop. Dus ja, ik weet nog heel goed, we hadden 2 groepen. En ik zat in de eerste groep. En ik heb heel de dag best wel gas gegeven. En ik denk na een uur kwam Adrie, die kwam naast ons. En die zei van, jongens, wat rijden jullie hard vandaag? En toen begon Rick Ottema, want ik reed heet op kop. En dan draaiden ze naast mij, want ik had zoiets van, ja, ik heb... ook gefeest. Ja, ik moet wel even Grinta laten zien.
Was je fit?
Ja, ik was wel fit. Ik kan er wel tegen. Ja, 6 uur slaap, dat gaat nog wel. Hè. Dus, en ik had misschien 2 biertjes, maar daar hield het wel bij op. Ja. Ik weet nog dat Ottema zei, ja, de kleine rijdt die deed zo hard. En toen zei ik tegen Adrie, want die had de raam van de auto op staan. Ik zeg, ja, ik hoorde vanochtend iets van Grinta, dus ik denk, ik zal maar eventjes gas geven. Ja, dat vond hij natuurlijk wel leuk.
Ja. Dus, ja, uiteindelijk, iedereen die die avond langer was gebleven, die reed denk ik uiteindelijk het hele seizoen eigenlijk wel het hardst. Gelijk die dag daarna al. Maar ook sowieso dat jaar was het succes was het jaar dat ik bij Metec heb gereden. Was, sowieso hadden we een goede groep. Maar iedereen, het hele jaar reden we eigenlijk wel de straatsteen uit de grond met die gasten. En natuurlijk is het niet perfect als je gaat zitten, als je tot laat opblijft en misschien hier en daar een keer wat hebt gedronken. Maar uiteindelijk hadden we wel een super hechte groep en iedereen ging voor elkaar door het vuur. En ik denk mede dankzij dat soort dingen, ja, we waren gewoon echt veel meer een vriendengroep op dat moment dan echt ploeggenoten, zeg maar. Dus het is in ieder geval een avond die iedereen die erbij was in ieder geval niet meer gaat vergeten, laat ik
nee,
het zo
nee,
zeggen.
Nee, dat gaan we niet meer vergeten. Misschien was de timing niet helemaal de juiste timing in het seizoen om het te doen. Maar wat Lars ook aangeeft, ja, we hadden echt een enorm hechte groep, echt een vriendengroep. En die echt voor elkaar door het vuur ging. En dat had ook mede te maken met die avond. Ja. Dus ja, dat heeft ook wel zijn vruchten afgeworpen.
Een soort teambanding.
Ja, eigenlijk wel. Ja, zo kan het wel stellen, juist. Ja.
Dus je hebt dat geïntroduceerd bij Tudor.
Ja, daar waren ze iets minder happig op, moet ik zeggen. Net voor het seizoen, ja. Maar bij Tudor heb je ook in november, dan komen we bij elkaar. En ja, dan blijven we ook tot laat op, wordt er een feestje gegeven en wordt er ook wat gedronken. En dat is ook een soort teambonding. Dus,
belangrijk.
Ja.
Waar haal jij je ontspanning uit?
Ik haal mijn ontspanning uit vooral met vrienden. Wat gaan eten, naar de sauna gaan. Dat doe ik regelmatig. Vind ik heel relaxed. Daar haal ik wel echt mijn ontspanning uit. Een keer wat leuks doen met mijn vriendin. Als het dan niet shoppen is, want shoppen vind ik wat minder. Maar voor de rest leuke dingen doen met mijn vriendin. Daar haal ik echt ontspanning uit.
Ja. Ik moest altijd wel lachen. Met Arvid, ik reed dan met Arvid in de ploeg. En dan zei ik ben even naar de sauna geweest met die en die. En er waren dan allemaal gasten. Ik zeg, ja... boeit het je er niet dat je in blote snikkel daarin rond te lopen met een paar van die gasten in de sauna zit? Nee, ja, dat maakt mij toch niet uit. Ja, ik zou dat dan toch niet zo snel doen, maar...
Maar ga je dan ook naar een sauna bij jou in de buurt?
Jawel, ik ga vaak... Jawel, ja, regelmatig. Ja, en
kom je
ja,
de buurvrouw tegen?
Ja, dan zeg ik hallo buurvrouw. Ja. En dan ga ik even naast zitten in bad en dan hebben we het over, over het weer en dat soort dingen. Ja, nee, dat is heel relaxed. Nee, ja. nee maar ja, ik ga naar de sauna in de buurt en meestal met een paar vrienden. En ik snap het natuurlijk wat Lars zegt. Ja, je bent naakt, dat klopt. Maar ik ben ook opgegroeid hiermee. Dus daar niet met sauna, maar... Ja.
Met naaktlopen.
Nou ja, wij woonden op een boerderij en ik had niet vaak kleren aan in de zomer. Laat ik het daarop houden. Maar ja, dat klinkt net ook wel heel raar hoor. Maar, nee, maar,
echt ja, nudist.
Ja, nee, maar ik was geen nudist. Maar ja, ik vond het niet. Ook als je zo'n sauna binnen gaat, de eerste keer dat ik weet nog de eerste keer dacht ik, ja, dit is een beetje, ik weet het niet. Met vrienden, raar. Nu ben ik het gewend en weet ik niet beter. En ik kan er echt ontspanning uit halen. Gewoon lekker naar de sauna. Lekker afzien in de sauna, daarna een dompelbadje, misschien even een biertje drinken en dan lekker naar huis. Heerlijk.
Ja.
Ik zat vroeger op voetbal en wij douchten dus altijd met onderbroek aan.
Ja, dat hadden wij. Ja, ik kom uit een dorp. Dat is misschien het verschil.
Ja, ja, ik heb geen idee. Ik heb, nou ja, met wielrennen doen. Ja. We staan natuurlijk gewoon sowieso allemaal in de bus en... Wij staan midden op straat toen we nog geen bus hadden. Stonden we midden op straat onszelf om te kleden. Dus ja, wat dat betreft ben ik niet heel preuts of zo.
Jij draagt ook geen onderbroeken, toch?
Nee. Ik zit lekker nu tegen mijn gulp aan te schuren. Maar,
Zo, wat zal dat eruit zien?
Nee, maar... Nee, ja, ik ben niet preuts. Maar ik vind het dan wel een volgende stap om... met allemaal andere gasten naar de sauna te gaan. Maar laten we daar niet vijf minuten
laten
over praten.
Laten we daar nog dieper in duiken.
Ja, ja. Zoals wij hadden dan bij Meditech echt wel een vriendengroep. Hoe is dat nu bij Tudor dan? Is het meer collegiaal of is het ook wel echt een hechte...
Dat is wel een hechte groep. Ja, zeker niet in het heel team. Want je hebt natuurlijk 20 man. En ik ga waarschijnlijk een aantal gewoon niet zien dit jaar. Ja. Maar... De sprintgroep bijvoorbeeld, daar heb je echt wel jongens die best wel hecht zijn. Misschien is het iets minder dan toen de tijd bij Meditech. Maar ja, we hebben wel echt een hele goede vriendensfeer. Ja. En je hebt natuurlijk twee Nederlanders, Rick en Michael, waar ik veel contact mee heb. Nog een Deen, waar ik ook veel contact mee heb. Goede klik. Ja, er zijn al die jongens... Ja, je weet zelf ook wel hoe ik een beetje in elkaar steek. Ja. Dus sociaal lukt het op zich wel. Maar... Ja, nee, het is echt superleuk. En ook bij de voorgaande ploegen, hoor, was het ook altijd... Ja. Heb ik eigenlijk best veel... Ja, wat is een vriend, maar ja, veel mensen die ik nog steeds heel veel spreek. En
kennissen.
Ja, goede kennissen, ja. Maar ik weet nog dat wij Kruisbreis reden. En wij zitten de avond ervoor, hadden we voorbespreking. En dat was best wel een lastige rit, was dat. En wij sliepen met z'n drie op de kamer, want je had daar een van de... die zat in Kruisbreis, dat is... Ja, zat in een gevangenis bijna. Het was echt heel slecht. Het eten was verschrikkelijk. Ja. Maar goed, ja, dat was een super mooie koers. En we zitten in de laatste dag en ik had al mijn pijlen op de eerste dag gezet. En er bleef een kopgroep vooruit van 7 man en ik werd 8e. En dat was echt, dat was echt jammer. En ik denk, nou oké, mijne zit erop. En toen, dus voor de laatste etappe zitten we bij elkaar en Lars kreeg een taak. Stef kreeg een taak. Sjoerd Baks, denk ik dat hij erbij... Ik weet het niet zeker. Er waren verschillende, die kregen allemaal taken. Je moet die volgen en dat moet er gebeuren en blablabla. En dat was de voorbespreking. Ik zeg, wat moet ik dan doen? En toen zei Romain Chagnot, die zei, het enige wat jij moet doen is je bandje gewoon als eerste over die streep duwen morgen. Toen zei ik, ja, maar dat kan helemaal niet. Ik zeg, dat is een super lastige koers. Met een klimmetje aan het einde van 800 meter aan 10% of zo. En dat is het enige wat je moet doen. En ik ben nog wel, ik zat op de kamer. Ik denk, ja, waar slaat dit nou op? Dat gaat toch niet gebeuren? En ik weet dat Lars, dat kan ik me nog herinneren. Lars vooral en ook Stef. Maar ik kan me herinneren dat Lars vooral zei van, ja, Arvid, als jij daar onderaan komt, dan kan het gewoon. Ik weet gewoon dat jij dat zou kunnen. Toen begon ik een beetje in te geloven. Ik denk, maar we gaan wel zien. Als ik goede benen heb misschien. En uiteindelijk loopt die koers zoals hij loopt. En dan komen we met 50 man aan en ik zit er nog bij. En ik weet nog wel, we rijden daar omhoog, vol gas. Ik zit bij Ivar Slik in het wiel. En in vierde positie of zo. En bovenop loopt hij iets vlak af. En ik, uiteindelijk win ik hem met een banddikte van Ivar Slik. En ik was zo kapot dat ik in een sloot viel met mijn pedalen nog ingeklikt. En ik kreeg mijn ademhaling niet onder controle. En ik dacht dat het helemaal niet goed ging. En Stef was ook een beetje, want Stef zat nog in die groep, weet ik nog. En Stef was een beetje in paniek, want ik kreeg mijn ademhaling echt niet meer onder controle, omdat ik zo diep was gegaan. Maar dat komt ook door deze jongen die gewoon zei tegen mij, ja, maar ik denk dat je dat gewoon kan. Volgens mij kun je dat gewoon aanbieden. Ja. En uiteindelijk win ik daar die etappe. Dus dat is, dat is een anekdote.
Ja, mooi. Blijft mooi. Mooie herinneringen wel met dat jaar.
Ja, zeker.
Ik ga je in ieder geval bedanken, Arvid.
Dankjewel.
Het is voorbij gevlogen, maar dat kan ook niet anders met jou in de aflevering.
Nou, dat weet ik niet.
Super snel. Jij bedankt, Lars.
Ja, graag gedaan.
Tot de volgende keer. Veel succes op het NK.
Ja.
Jij ook. Ga je fietsen?
Ik, daar ben ik wel van
plan. Ja.
Vorige keer hadden we Marijn in de aflevering en die won na de aflevering, dus...
Ja.
Ja, als deze aflevering online komt, dan is Arvid eventueel al 3 weken Nederlands kampioen. Dan
ben je Nederlands kampioen.
Als deze of Marijn.
Als deze online
of Mathieu.
Is.
Of misschien Mathieu. Ik weet het niet hoor.
Ja. Ik wil in ieder geval ook Brava bedanken, want wij hebben een super mooie locatie waar wij nu zitten. En dat is in Utrecht. Dat is Brava, dus wil je een keer lekker eten? Wij hebben hier net vanmiddag heerlijk geluncht. Dan kan je altijd lekker terecht. Dit was Cycling Insight. Tot de volgende keer.